Er was weer wat over en weer, niet gemeld, maar persberichten. Laten we misschien beginnen, het vers terug in de tijd. We hadden dus de bezwaarschriften, de 17.000 bezwaarschriften.
Ja.
Heb je de respons van BAM erop gezien?
Ja, ik vond dat een beetje een droevige respons.
Laten we eerst zeggen waarover het ging. Ze zeggen eigenlijk, die 17.000 bezwaarschriften zijn vooral kopies van vier keer hetzelfde standaard bezwaarschrift. Dus de mensen hebben gewoon een handtekening eronder gezet. Hè?
Ja, dat klopt niet. In die zin dat er zijn een aantal type bezwaarschriften opgemaakt door Ademloos en Wij. En we hebben die verspreid en aan mensen bezorgd om zich een beeld te kunnen vormen van het soort argumenten dat je kan inbrengen. We hebben ook een infoavond georganiseerd. Er is de brochure van de BAM zelf. Mensen weten heus wel waarover het gaat. En als ze kunnen kiezen ofwel om zelf een bezwaarschrift op te maken, en er zijn vele duizenden mensen die dat hebben gedaan, of je kan ook kiezen, bij tijdsgebrek bijvoorbeeld, dat je zegt van, ik ga dan een van die type bezwaarschriften maken, nemen, of ik ga een combinatie ervan maken, maar ik wil in elk geval klachten dienen tegen de lange wapper. Dus wat doet de BAM nu? Zij proberen het tekort aantal ingediende bezwaarschriften van 17.000 en oneffen te reduceren tot een paar type bezwaarschriften die dan alleen maar op aangeven van de actiegroepen zouden gelanceerd zijn. Dus ik vind dat eigenlijk, alleen na al die jaren, vind ik dat eigenlijk zelfs bijna een zielige reactie van een overheidsbedrijf dat in eerste instantie ervoor zou moeten zorgen dat er zoveel mogelijk mensen op de hoogte raken van hun dossier.
Mm-hmm.
Ze hebben zelfs in een persbericht...
Ze zeggen BAM infosessies over openbaar onderzoek scoren, dat was de titel van hun respons.
Oh.
Dus de infosessies hebben de bevolking overtuigd. We zullen dan ook straks de vraag stellen, hè? Straks bellen we met
Carbaan. Ja, ik ben naar een van die infosessies geweest, daar waren 25 mensen. En ik laat een diepe stilte. 25 mensen in Deurne zijn naar een infosessie geweest.
Dat was misschien juist voetbal of zo, nee?
Het was in het districtshuis van Deurne.
Ja.
Een van de infosessies. 25 mensen waren daar. Dus ik zou, als ik BAM was, van niet te hoog van de toren blazen. Want dat is een complete catastrofe voor een overheidsbedrijf dat al jaren communiceert hierover. Dat ze er maar in slagen om 25 mensen tot bij hen te krijgen. Ze hebben daar een pak kritiek over hen heen gekregen die avond ook.
Mm-hmm.
Dus ik begrijp eigenlijk niet goed waarom de BAM hier nu zou triomferen over het feit dat hun infoavonden zo succesvol waren. Ik heb in hun persbericht zelfs gelezen dat ze via hun infosessies erin geslaagd waren om de Antwerpenaren ervan te overtuigen dat dit een goed project is.
Ja.
Ik denk dat we daar bijna een medische term op moeten gaan plakken. Iets in de orde van waanvoorstellingen, illusionisme, luchtkastelen voor zichzelf opbouwen. Ik denk bijna dat die mensen in een parallele wereld leven die heel erg ver staat van de werkelijkheid. Dus ja, ik begrijp hun reactie niet goed.
Wel, ja, we zullen straks nog een keer aan hen vragen. Maar dat was de 27e, geloof ik, in de Standaard. Een artikel, dus een interview met de architecten van,
ja,
van de brug. Wat hebben die eigenlijk gearchitecteerd? Is dat, volledig Oosterweelverbinding of is dat alleen de Lange Wapper? Of waar hebben ze zich wel en waar niet mee bezig gehouden?
Ze hebben verschillende dingen gedaan. Het ontwerpduo Chris Paulissen en Laurent Nij, en die hebben met het ingenieursbureau Grijs, allemaal Belgische maklei, enfin, we mogen er ook trots op zijn, we moeten ook zeggen zoals het is, die hebben eigenlijk in belangrijke mate de Lange Wapper ontworpen. En dan hebben andere architecten, zoals een Paul Robrechts, Marleen Goethals, die hebben zich eerder gefocust op de inplanting in het landschap, omgeving en dat soort dingen.
Ja.
Dus er zijn verschillende architectenbureaus die betrokken zijn daarbij. Een paar van die mensen zijn geïnterviewd in de krant De Standaard, vandaag precies een week geleden. Het was een vrij fors interview en daarin hebben zij voor het eerst echt kunnen zeggen wat ze van hun eigen project vonden. En dat was een mengeling van trots zijn op de Lange Wapper zelf. Dus eigenlijk, laten we zeggen, die 600 meter tussen de twee pylonen, die voor de goede orde wij ook een mooi werkstuk vinden.
Mm-hmm.
Dus het ging ook nooit over, is die Lange Wapper lelijk of is die mooi? Het gaat altijd over, ligt die op de juiste plek? Heeft het zin om verkeer door die plaats in Antwerpen te jagen en dat soort dingen meer.
Maar ik veronderstel dat zij ook niet degene waren die het tracé gekozen hebben.
Nee, nee. En in die zin, wij gooien geen steen naar de architecten. Die hebben gewoon meegedaan aan een bouwconsortium dat hen opdracht gaf om daar zo mooi mogelijk iets te maken. Het is uiteraard het tracé dat fout is. En dat is ook het interessante geweest van het interview. Ze hebben zelf een soort mea culpa geslagen of een kritiek gegeven op het feit dat de koppeling tussen de Lange Wapper en de bestaande ring rond Antwerpen, zij noemden die zelf geen goede oplossing.
Mm-hmm.
En waarom was dat geen goede oplossing? Ja, om dezelfde reden als wat wij al jaren zeggen.
Dat is aan het viaduct van Merksem en Deurne.
Voilà.
Ja.
Dus wij zeggen al jaren van, Als je dat daar gaat koppelen, ja, dan ga je daar een gigantische verbreding hebben van de autostrade. We hebben dat ook aangetoond op papier, 18 rijstroken. Het Brits-Vlaamse onderzoeksconsortium ARUPSUM, dat in opdracht van de Vlaamse regering een begin van dit jaar een onafhankelijk onderzoek heeft gedaan naar dat bouwproject, is tot dezelfde conclusie gekomen. De stad Antwerpen, dus Patrick Janssen en het college, die zijn daar heel erg van geschrokken. Dus eindelijk is de impact van de Lange Wapper op de delen waar werkelijk mensen wonen, Luchtbouw, Merchem, Deurne, Antwerpen-Noord, die komt nu meer en meer in de picture. En die architecten zijn zo eerlijk geweest om dat ook toe te geven dat het daar eigenlijk geen goede oplossing is.
Ja.
En op zich is dat natuurlijk erg pijnlijk, maar ook eerlijk van die mensen dat ze dat zeggen.
Maar hebben zij dat stuk dan zelf ontworpen? Want het viel mij op, ik heb het artikel gelezen, dat ze enerzijds, of het interview liever, dat ze enerzijds, en dat wordt dan natuurlijk belicht door BAM, wel eigenlijk achter het concept staan en zeggen dat het, die brug maakt de verbinding en is niet barrièrevormend en zo. Dus, en dat wordt dan door BAM onthouden. Maar anderzijds zeggen ze inderdaad van die knoop daar aan Deurne, die is slecht. En dat onthouden jullie dan. En dan vind ik het feit dat ze achter hun eigen project staan wel logisch. Ze zijn betaald om dat te ontwerpen en ze gaan dan achteraf niet zeggen dat ze het slecht deden. Maar het verondert mij wel dat ze inderdaad dat deel dan, die aansluiting op de ring, wel afbreken. En hebben ze dat dan niet ontworpen, denk ik dan?
Nee, wel, die mensen zitten in een moeilijke positie natuurlijk. Zij worden betaald om een zo mooi mogelijk ontwerp te maken. Ze zijn daar voor het stuk van de Lange Wapper in belangrijke mate in geslaagd ook. Maar let wel, heel de Oosterweelverbinding is 10 tot 15 kilometer lang. Die Lange Wapper die is 1200 meter lang. Dus dat gaat maar om hooguit een 10%, 5 à 10% van de hele Oosterweelverbinding. En dat stuk over het Straatsburgdok, dat is een geslaagd ontwerp. Maar ze zitten dubbel in die zin dat zij ook bij het ontwerpen suggesties hebben gedaan, voorstellen hebben gedaan om die koppeling tussen de bestaande ring en de Lange Wapper, om daar oplossingen voor te vinden. Oplossingen die er volgens ons trouwens ook niet zijn, maar bon, zij hebben hun best gedaan. Maar wat blijkt uit het interview, dat BAM zelfs niet heeft willen luisteren naar die architecten op het niveau van die voorstellen. En het is een beetje die frustratie die ook uit hun interview blijkt. Dus ik heb een vermoeden dat die architecten in dat interview eerlijk willen zijn, ook met zichzelf, ook met het publiek, en een beetje alles op tafel hebben gegooid. En wie dat interview goed leest, ja, die merkt ook wel dat daar toch een zekere spanning bestaat tussen de architecten en BAM zelf. En wij vernemen ook uit andere bronnen dat daar ook discussie is tussen de aannemer en de architecten over het uiteindelijke uitzicht van dat viaduct. Bijvoorbeeld, de architecten hebben dat ontworpen, dat viaduct, met twee heel mooie grote pilonen, ja. Met zo'n gat in. Bijna, je moet een beetje vergelijken met een naald, hé, waarmee je naait. Een naald waar ook bovenaan aan de kop een oog zit, dat open is. Wel, in de bouwaanvraag zoals die nu is ingediend, zijn die koppen dicht.
Ja.
Tot frustratie van de ontwerpers, maar die hebben geen greep meer op hun eigen ontwerp. Het is eigendom van de aannemers.
Ja.
En het zou niet de eerste keer zijn in Antwerpen, het is al vaak gebeurd, dat een ontwerp goedgekeurd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan de gebouwen op het einde van de Italië-lei, ook aan het eilandje, die grote witte gebouwen van de belasting.
Ja.
Die zijn in der tijd ontworpen door Richard Meyer, dat is een wereldberoemde architect, een Amerikaan. En dat werd met veel fanfare hier in Antwerpen onthaald van joepie, we hebben een ontwerp van Meyer in huis. Wel, die man heeft zich op termijn zelfs gedistanceerd van zijn eigen project, omdat de aannemer er een boeltje van maakte. Die hield, een keer dat de opdracht binnen was, is die beginnen schrappen links en rechts om toch maar de kosten te drukken. En al het moois aan dat project is er van afgehaald.
Ja.
En daar, nu staan wij daar aan het eilandje met zogezegd een Meyer waar iedereen zich van distancieert. Niemand is gelukkig met dat ding.
Ja, en ook hier is het dus dat mooie ontwerp is, dan wordt dan afgevoerd om kosten te besparen.
Wel, er zijn twee architecten van het architectencollectief BAVO, die specifiek daarover een bezwaarschrift ingediend hebben. Die hebben gepraat met de architecten, die hebben de nota van de bouwmeester onderzocht, het ontwerphandboek, en die zijn tot de conclusie gekomen van wat wij hier voorgelegd krijgen, dat is een heel ander concept dan wat de voorbije jaren in de campagne en in de propaganda van de BAM aan de mensen is getoond.
Ja, ik vind dat een beetje raar, want we hebben bijvoorbeeld het Atomium, we mochten dat zelfs niet meer fotograferen, op uw website zetten, zonder geld te betalen aan de erfgenamen van die architect. En maar anderzijds hadden ze een Atomium gezet met 6 bollen in plaats van 9, dan ging dat geen probleem geweest zijn, concludeer ik daaruit.
Ja, ik weet niet of je dat daaruit moet concluderen. Je moet in elk geval concluderen dat er een spanning...
Maar het architecturaal ontwerp wordt niet gerespecteerd.
Wel, dus te zien hoe dat contract is opgesteld, ja. Natuurlijk. Dat is een beetje, allee, dat is ook iets wat de architect, waar die twee architecten van het collectief BAVO en een bezwaarschrift ook hebben opgewezen. Dit is een PPS-constructie. Enfin, ik wil niet technisch worden, dus het kan allemaal heel moeilijk worden voor de luisteraars. Maar een PPS-constructie, dat is een publiek-private samenwerking. Dus tussen een private partner, in Noriant in dit geval, de bouwgroep. En het publieke, dat is dan eerder de BAM. De Beheersmaatschappij Antwerp Mobiel, Vlaamse Gewest. Nu zou daar blijkbaar ook een probleem zijn in die PPS-constructie dat de rechten van de bouwheer, dus van BAM, van de publieke poot en ook van de architecten, niet echt volledig goed beschermd zijn. Dus dat, voor zover ik hun bezwaarschrift begrijp, kan zelfs BAM niks inbrengen tegen Noriant, die ontwerper, die dan zelf zijn eigen, de bouwgroep, die dan het ontwerp gaat aanpassen om kosten te drukken. Dus dat is iets juridisch, maar dat is blijkbaar ook eigen aan deze PPS-constructie. Ja. En dat is op zich ook een zeer interessante discussie voor de architectenwereld, want het is natuurlijk wel belangrijk als je iets ontwerpt, dat je als architect tot de laatste dag, tot de dag dat het gebouw er staat, dat je mee je zeg hebt over de kwaliteit van wat je hebt ontworpen.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Zeer dik dossier met veel kleine lettertjes, zo te horen.
Absoluut, ja.
Maar even terug naar het persbericht van BAM,
ja.
dat was er iets van, of het tweede persbericht van BAM, van maandag was het dan, de 29e. Eigenlijk gaan ze in op de kritiek van de architecten ten opzichte van dat knooppunt en zeggen ze, BAM volgt de redenering ten volle en doet een oproep om samen met de stad te werken aan een integrale oplossing voor de zone rond het viaduct ter hoogte van Deunen en Merksem.
Ja.
De ontwerpers van Noriant hebben met hun zogenaamde dokkensingle reeds een eerste aanzet gegeven. Die dokkensingle, dat is weer iets nieuws waar ik nog nooit van gehoord heb. Wat is dat voor iets?
Ja, ik denk dat ze waarschijnlijk aan...
Of wat is uw respons op die
Ik denk dat ze waarschijnlijk bedoelen over loopbroekdok aan een slachthuislaan of aan dokken die daar liggen. Wat was de essentie van hun reactie toen, maandag, van de BAM op het interview van hun eigen architecten? Zij lieten het een beetje uitschijnen dat zij heel erg hun best willen doen om wat daar inderdaad geen goede oplossing is, om dat nog te gaan remediëren, om dat nog te verbeteren. En het kwam er zelfs een beetje op neer dat zij zeiden van, het lag eigenlijk nooit echt in onze opdracht, dat stuk waar nu kritiek over heerst, maar ook wij, BAM, willen daar een goede oplossing. Nu, dat klopt natuurlijk niet. Het ligt al jaren in hun opdracht, dat stuk. Het zit in het bestek. Het is meegegaan in de aanbesteding. Dus men laat het nu bij de BAM een beetje uitschijnen dat ze nu een appel gedaan wordt aan hen om daar een goede oplossing te vinden, dat ze hun best willen doen. Maar zij hadden al jaren geleden hun best moeten doen, want het zit in de aanbesteding. En ik zal nog eens iets anders zeggen, dat is ons eigenlijk ook opgevallen. Ik weet niet of je nog herinnert, in het jaar 2005... is er een eerste keer een maquette getoond van heel die lange wapper.
Ja.
En dat was die maquette waar nogal wat politici rond stonden te dansen van dit is echt een schoon brug en we zijn heel enthousiast.
Ja.
Wel, op die maquette, voor zover het ons voorstaat, staat de Stedelijke Ringweg nog niet verwerkt. Stedelijke Ringweg, dat is eigenlijk een van de dingen die het viaduct van Merksem in dit BAM-concept zal verdubbelen in breedte. Dus men heeft daar op dat moment een maquette getoond aan politici die eigenlijk niet weergeeft, in belangrijke mate, wat het uiteindelijke project is.
Mm-hmm.
Dus men heeft al een hele lange traditie van niet correct communiceren specifiek over die zone aan Merksem en aan het Sportpaleis. Ook tegenover de omwonenden. De omwonenden krijgen maar heel moeilijk zicht in de voorbije jaren over waar precies voor hen op- en afritten zou komen, hoe breed dat viaduct zou zijn, hoe hoog, of er geluidsschermen komen of niet. Dat was eigenlijk...
Is dat nog allemaal niet duidelijk met de bouwaanvraag die nu binnen is?
Nu, met de bouwaanvraag is dat duidelijk geworden. Maar die mensen hebben al jaren gevraagd van hoe zit het precies. En nu met de bouwaanvraag krijgen zij dan 30 dagen om 450 plannen te gaan bestuderen, om 5000 bladzijden te gaan bekijken. Uiteraard slaagt geen kat daarin om op zo'n korte tijd... Je moet architect, specialist, jurist zijn om dat allemaal te gaan bestuderen.
Ja.
De BAM heeft overigens ook in haar persbericht van vorige week smalend gedaan over het lage aantal mensen die die bouwdossiers zijn gaan inkijken.
Ja. Ik vond dat maar 38 mensen eigenlijk echt gaan kijken zijn,
ja.
He, zeiden ze.
Waaronder wij van Straten-Generaal. Ja. Maar dat is ook logisch. Wij hebben altijd geweten dat er zullen 30 tot 50 mensen dit werkelijk bestuderen. Namelijk wie? Mensen van de adviesraden, van de milieuraad, van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, misschien een paar mensen van de planningcel van de stad, misschien links of rechts een ingenieur van zeewegen en waterwegen, de mensen van Ademloos, hun advocaten misschien, wij. Dus als je die allemaal optelt, de mensen die echt dat dossier willen bestuderen, die 5000 bladzijden, die 450 plannen, wel, dan is 38 mensen nog veel. En de BAM doet daar nu smalend over. Men is eigenlijk de mensen bijna aan het uitlachen. De gewone man in de straat, die in Deurne woont en die niet goed weet wat daar op hem af zit te komen, dat zij niet tot aan het Felix Pakhuis geweest zijn om dat helemaal grondig te bestuderen. Ja. Volle fair. Ik ben eigenlijk een beetje plaatsvervangend beschaamd.
Wel, dat was er nog het volgende punt, namelijk gisteren redelijk hoofdpunt in het nieuws, namelijk dat is het, want het wordt nog ingewikkelder nu, wat is het weer al, de auditeur een negatief advies gegeven heeft aan de Raad van State.
Ja.
Leg eens uit waarover dat gaat.
Ik ga het even uitleggen. Dus er is daar in de haven een mooi restaurant, het Pomphuis.
Ja.
Veel mensen in Antwerpen kennen dat. Het Pomphuis, dat was eigenlijk het oude huis waar de pomp stond om sluizen te bedienen, om in en uit de haven te gaan.
Staat er nog altijd volgens mij beneden?
Wel, beneden staat die machine nog altijd, maar die werkt nu niet meer. Dat is nu geïntegreerd in het historische pand dat een restaurant geworden is. En meneer Gunther Dieltjens heeft in 2002 dat restaurant gekocht, of in concessie genomen, heeft daar werken gedaan, het terras aangelegd en dergelijke meer. En twee, drie jaar later, krijgt hij te horen dat hij daar ongeveer die lange wapper over zijn dak heen krijgt. Dus die is naar de Raad van State gestapt in het jaar 2006. Die heeft klachten gediend en die heeft gezegd van kijk, dat milieueffectrapport dat opgemaakt was om dit ding hier goed te onderbouwen, ja, dat is eigenlijk niet correct verlopen, want degene die het heeft gemaakt, die heeft dat gemaakt in opdracht van BAM. Dat was ook nog een keer het studiebureau van de BAM zelf die dat heeft gemaakt. En de controle ervan werd ook nog een keer gedaan opnieuw door mensen van de BAM.
De respons van de BAM, voor u verder gaat, was in eerste instantie gisteren van ja, we vinden het een beetje raar, want in een eerste aanleg ja. was het bezwaar verworpen.
Ja, ik vind dat niet raar dat de BAM dat een beetje raar vindt. In die zin dat, wat gebeurt er in zo'n kort geding? De rechter heeft toen geoordeeld van, we gaan ons hier nu niet over uitspreken, want voor zover wij weten staan de betonmolens nog niet te draaien, dus is er geen reden voor kort geding. Wanneer heb je een kort geding als bijvoorbeeld de man van de stad nu woensdag met zijn kettingzaag de vier bomen voor je huis zal komen afzagen en je weet dat, dan ga je in kort geding omdat je zo vlug mogelijk wil zorgen dat dat niet gebeurt.
Er was geen hoogdringendheid.
Ja, er was geen hoogdringendheid. Dus de Raad van State heeft gezegd, het is geen hoogdringendheid, we gaan het in kort geding afwijzen. En dat is ook gebeurd. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze inhoudelijk daar zelfs maar naar gekeken hebben. Dus dat doen ze slecht ten gronde, zoals dat heet.
Ja. Nu, de zaak doet mij ook een beetje denken aan de windmolens. Allee, zou mensen kunnen doen denken aan de windmolens voor Knokke? Er is daar één die er last van heeft. En dan moet heel dat groot project afgevoerd worden.
Dat is het mooie aan deze uitspraak. Allee, en ik denk, het zal een klassieker worden in de Belgische rechtspraak. Ik ben ervan overtuigd. Omdat die meneer, die is naar de rechtbank getrokken, een deels uit eigen belang voor zijn restaurant. Dat was de eerste drijfveer. Maar de argumentatie die hij heeft gebruikt, dat was ten bate van heel Antwerpen. En dat was vooral van, kijk, willen we dat er een milieueffectrapport gemaakt wordt hiervoor, ja of nee? Als je antwoordt ja, dan is de tweede vraag, willen we dat dat milieueffectrapport correct opgemaakt wordt, ja of nee? De rechter heeft twee keer gezegd, ja, wij willen dat. Wel, dan is er maar in een rechtsstaat één conclusie. Als het niet correct is opgemaakt, dat milieueffectrapport, en het gaat echt niet over een detail hoor, het gaat ten gronde. Dus belangenvermenging bij de opmaak daarvan. Wel, dan kan de Raad van State niet anders dan zeggen, hier is slechts een illegaal milieueffectrapport. Als de BAM nu begint te roepen van ja, en als we daar nu moeten naar luisteren naar de Raad van State, dan hebben we een paar jaar vertraging. Wel, de BAM vergeet hier wel dat zij al jaren illegaal besluitvorming aan het uitvoeren zijn. Dus men zou best een keer in eigen hart kijken en niet beginnen roepen van, hier staat één Robin Hood op die heel de boel plat legt. Nee, het is in een rechtsstaat, is dit een zeer belangrijke uitspraak.
Ja. Dan om af te sluiten, volgende week of nu ongeveer, zou dat laatste onderzoek moeten uitkomen, dus van Arup Sum, waarin ze dus het laatste tracé onderzoeken.
Wel, dat is goed dat je daarmee afsluit. In die zin dat we dan helemaal terug naar de inhoud kunnen gaan. Mm-hmm. Namelijk, waarover gaat het? In essentie gaat het over, willen we een viaduct dat dicht bij de stad ligt en dat de verkeersstromen ook dicht in de stad houdt, met name in Deurne en Merksem? Of willen we een andere optie, een tunnel bijvoorbeeld, die meer noordwaarts ligt en die de verkeersstromen verder van de stad houdt. En Arupsum, dat Brits-Vlaamse onderzoeksbureau, heeft van de stad Antwerpen begin april de opdracht gekregen om een zogenaamde vierde optie te gaan bestuderen, die eigenlijk ons tracé is, het tracé van Staten-Generaal, maar dan met het schrappen van het op- en afrittencomplex aan het groengebied Noordkasteel. Dus één
lange tunnel in plaats van twee tunnels.
Een tunnel die op linkeroever start onder de Schelde gaat en die dan uitkomt aan ergens aan de Noorderlaan en Ekeren.
Mm.
En de lengte daarvan, dat zou ongeveer een viertal kilometer
zijn. Ja, en dat zou waarschijnlijk goedkoper zijn, omdat er minder technische problemen zijn.
Dat was dus de redenering van, aangezien we daar niet in bochten moeten gaan langs de Noordkasteel en rechtdoor kunnen gaan, zou dat technisch veel makkelijker zijn en ook goedkoper.
Nu, maar wat verwacht je eigenlijk van het resultaat van de studie en de respons? En ik zal één stap terug doen, want BAM zegt, over de vorige tracés dan, dat binnen de lijnen door de Vlaamse regering uitgeschreven, dat stukje van de zin is natuurlijk heel belangrijk, hun tracé het enige haalbare is.
Ja.
En dan denk ik, ja, er is wel iets van, hè. Ze zeggen geen tol hier, geen camions daar. Onder die contraintes is het inderdaad iets minder duur, althans toch volgens de studie van Arupsum.
Er is natuurlijk iets van, en dat is ook wat wij sinds 2005 aanvoeren. Die randvoorwaarden deugen niet. Ik zal zelfs meer zeggen. De randvoorwaarden die in 2000 beslist zijn door de toenmalige regering, we spreken al van 2-3 regeringen geleden, die zijn allemaal op los zand gebouwd. Men heeft die nooit goed onderzocht. Die zijn tot stand gekomen op basis van, soms vinden wij zelfs natte vingerwerk. Men heeft zich klemgereden toen, in 2000. Men heeft toen beslist, er moet een knooppunt komen aan het Noordkasteel op en afrit. Vrachtwagens mogen niet meer in de Kennedy-tunnel.
Maar dat is dan toch een beetje eigenaardig dat de Vlaamse regering nu akkoord is om een onderzoek te doen naar een tracé waarbij er geen knooppunt is aan Oosterweel.
In elk geval die eerste randvoorwaarden al geschrapt. Het is ook bij de Vlaamse regering, het is ook niet makkelijk voor deze Vlaamse regering in zekere zin dat je erft natuurlijk een dossier ook uit het verleden. Er was toen een andere provincie-gouverneur, er was nog de minister Stevaart en De Waal, er was zelfs een andere generatie ingenieurs voor een deel die dat allemaal hebben in elkaar geflanst.
Want de technologie is ook veranderd ondertussen, de tunneltechnologie.
We weten meer over fijnstof, we weten meer over tunnelboringen. Dus het is een beetje voortschrijdend inzicht en een verstandige regering zou anno nu moeten beslissen van kijk, op basis van alles dat we weten, moeten we ook de moed durven hebben om flexibel te zijn. En rond dat Oosterweelknooppunt hebben ze dat al gedaan. De volgende stap zal zijn om ook de randvoorwaarden rond die Kennedy-tunnel en rond scenario's van tol en dergelijke, om de moed te hebben om die ook in vraag te stellen. En het zal mij zeer benieuwen. Ik weet niet waar Arupsum zal uitkomen, maar ik vermoed dat een van de dingen die woensdag naar buiten zal komen, dat zal waarschijnlijk weer die discussie zijn over die randvoorwaarden.
Ja, inderdaad. Want die randvoorwaarden staan die eigenlijk ergens duidelijk op papier. Wat herinner mij na de zittingen daar in het Vlaams parlement in maart, dat het was Rudy Daams, geloof ik, die we toen belden. En die was het nu nog eigenlijk niet helemaal duidelijk of het er nu al dan niet camions en zo door de Kennedy-tunnel mochten.
Je herinnert je ook dat wij toen hebben gereageerd ook zeer onthutst over het feit dat men weliswaar een bijkomend onderzoek zou bestellen, maar al die randvoorwaarden, dus behalve het Oosterweelknooppunt, al die randvoorwaarden moesten gehandhaafd blijven. Dus wij hebben toegezegd, dat is hier een nepopdracht. Men wil eigenlijk een alternatief gaan bestuderen waar dat gesteund is op het schrappen van een aantal randvoorwaarden, maar men zegt, maar die randvoorwaarden moeten erbij blijven. Dus wij hebben toen moord en brand geschreven en gezegd van, we worden hier bedrogen waar we bij staan.
Oké, maar dus Arupsum zal dus wel iets voorstellen onder al die randvoorwaarden en dan misschien daarna nog een suggestie doen zonder de randvoorwaarden.
Dat is vorige keer dus ook gebeurd, dus Arupsum heeft de drie voorliggende systemen bestudeerd, heeft aan alle van die drie scenario's goede punten en slechte punten gegeven en is tot de conclusie gekomen van, uit het onderzoek blijkt, met alles wat we intussen geleerd hebben, dat er wellicht een betere, dus een vierde optie bestaat die alle kwalen van de eerste drie kan vermijden en die een surplus heeft op het niveau van een goede stadsontwikkeling.
Ja.
En dus in die fase is dan die Oosterweelknoop alvast geschrapt door de Vlaamse regering. Wel, ik hoop dat ze nu woensdag het verstand hebben om ook een keer met een frisse blik te kijken naar de andere randvoorwaarden. En ik vermoed dat dat de grote discussie zal worden.
Ja.
Want ik ben ervan overtuigd, die vierde optie, die zal technisch en financieel haalbaar zijn.
En dat is in de loop van volgende week, hè, dat uitkomt, dat rapport?
Nu woensdagochtend wordt het voorgesteld aan het college, na de middag aan de actiegroepen. En s'avonds aan de gemeenteraadcommissie. Waarom aan de actiegroepen, ook voor de gemeenteraadcommissie? Dat is omdat wij ook betrokken partij waren bij de opmaak van dat onderzoek. Men heeft ons ook geconsulteerd, omdat het onder andere ook over ons alternatief tracé ging of een variant erop.
Ja, en om helemaal af te sluiten, een klein beetje reclame maken voor een instantie waar we normaal gezien geen reclame voor maken. Mm-hmm. Namelijk de Gazet van Antwerpen. Jullie hebben binnen 3 kwartier een interview met onze vriend Lex Molenaar.
Mm-hmm, ja.
Dus dat komt dan maandag in de krant of zo?
Ik weet niet of het maandag of dinsdag is, maar... Ja. We hebben de voorbije dagen een keer gepraat ook over dat onderzoek en in welke richting zou het gaan. En we gaan het een keer ook met de Gazet van Antwerpen daarover hebben, omdat dat voor Antwerpen toch ook een belangrijke krant is. En het is ook belangrijk dat de mensen in Antwerpen geïnformeerd zijn. Dus we gaan ons een keer aan de tand voelen en we gaan zien waar we daar mee uitkomen. Ook al omdat we vinden het wel belangrijk ook, allee, dat is misschien belangrijk om af te sluiten. Mm-hmm. Actiegroepen worden vaak in de hoek geduwd van ze zijn tegen. Wel, deze actiegroepen die zijn ook heel erg voor, namelijk voor alternatieven. Mm-hmm. En de voorbije jaren hebben vooral wij, Straten-Generaal, hard gewerkt mee aan alternatieven. We hebben een tunnelcongres georganiseerd, we hebben contact gehad met ingenieurs, we hebben goed overleg gehad met de onderzoekers van Arup-Sum. Er zitten architecten bij ons ook die mee hebben gezocht naar mogelijke oplossingen, creatief en op ons niveau. We hebben dat allemaal ingebracht en ik denk dat het ook belangrijk is dat ook dat positieve verhaal een keer gebracht wordt van wij zijn niet alleen tegen, wij zijn ook voor.
Oké, dus begin volgende week in de Gazet, midden volgende week in Nieuws en misschien zaterdag op de redactie op Radio Centraal.
Ja, wel, voilà, alstublieft.
Dank u, Manu Klaas.
Ja, graag gedaan.
Dag.